Goedemorgen, broers, zussen, gemeente. In de voorbereiding op deze dienst was er een periode dat ik niet wist waar ik over zou spreken. En dat kwam dus op een gegeven moment binnen door Gods woord. Soms duurt Gods antwoord wat langer. Ik had een PowerPoint bedacht om jullie mee te nemen. Dus het is een gedeelte spreken, maar het is ook kijken. Waarom duurt een antwoord soms lang? Dat was de vraag die een van mijn jongens stelde toen we onderweg waren. Ik reed in een auto op de Rijksweg. Ik was met een inhaalmanoeuvre bezig en hij stelde een vraag. En ik gaf niet zo snel antwoord. En toen zei hij: pa, waarom duurt het altijd bij jou zo lang je een antwoord geeft? Toen moest ik wel even nadenken. Dus het duurde nog langer, want ik was aan het inhalen. Ik moest eerst op de weg letten, want we wouden geen ongeluk hebben. En toen gaf ik het volgende antwoord. Ik heb wel 7 antwoorden, maar ik wil het antwoord geven wat bij jou past. Even kijken hoe het juist. En ik moest ook kiezen in welk antwoord ik hem gaf. Want als je veel weet over bepaalde onderwerpen en je weet wat je zoon weet, dan kun je er heel gauw overheen schieten. Of het kan te kinderachtig zijn, dan zit je eronder. Het juiste antwoord is belangrijk, want daardoor groeit hij verder. En dat zien we ook in Gods woord. Gods woord is er voor iedereen, maar iedereen is verschillend. Dus, maar er is wel altijd een passend antwoord voor u, voor jou. Dat wil niet zeggen dat het allemaal in mijn preek zit, maar bij God is het altijd. Het zou niet verbazen dat na dit mooie kooitje mijn onderwerp over gevangenschap en bevrijding gaat. Maar dat was toeval. Maar toeval bestaat niet. Toen ik in de voorbereiding nog niet wist waar ik het over ging houden, kreeg ik op een gegeven moment een antwoord in de vorm van de kreet: verlaat de stad. Ik kon het niet plaatsen. Op dat moment had ik er geen tekst, geen beeld bij. Maar dat is in de periode daarna veranderd. Een van de koppelingen die daarin vrij snel gemaakt was, was op een gegeven moment bevrijding. Waartoe? En dat heeft alles te maken met de dooptekst die ik meer dan 30 jaar geleden meekreeg. Die ging over bevrijding. Ogen openen, bevrijden uit kerkers en gevangenissen. En de teksten die daarvoor en daarna stonden kreeg ik ook mee. En mijn vriend doopte me. Die zeiden: daar moet je wat mee doen. Hij zei het heel voorzichtig. Misschien wordt het wel iets wat je vaker zult over moeten praten. Verlaat de stad was de kreet die ik meekreeg. Maar ik heb, en de laatste die ik in het hele verhaal heb, is: wat doet de bruid? Wij zien uit naar zijn komst, maar wat doet de bruid? Het verhaal begint bij een appel. En daar wil ik graag een tekst op zoeken. En die heb ik hieronder staan, maar in mijn Genesis 3, vers 5. Daar staat: maar God weet dat. Oh, wacht even, de zin daarvoor moet er ook even bij. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Die zin die wil ik in het begin neerzetten, daar komen we later op terug. Het is de eerste leugen die we meekrijgen, maar de eerste verleiding. En Eva is erin gestonken en wij zitten eraan vast. Dan aan het eind in de periode pak ik die kus uit Matteüs 26. En ook die tekst wil ik met jullie lezen. Vers 48. Hij die hem verraden had, met hem een teken afgesproken en gezegd: degene die ik kussen zal, die is het, grijp hem. Degene van wie je houdt, wie je geleerd hebt, die je opgevoed hebt, zegt op een gegeven moment tegen, die verraad je met een kus. En daarna begint het pas. Daarna komt de bevrijding. We weten allemaal hoe Jezus voor ons gestorven is, hoe hij weer opgestaan is. En daarna komt de werkelijke bevrijding. Maar ondertussen zijn we wel gevangen. Oh, waar moet ik wezen? Hier. Ik wil lezen met jullie uit Jesaja. Jesaja 42, vers 6. Als je een Bijbel hebt, lees mee. Of anders op het scherm als dat goed zichtbaar is achterin. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij de hand grijpen. Ik zal u beschermen. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot het licht voor de heidenvolken. Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerken te leiden, uit de gevangenis wie in de duisternis zitten. Ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Dus Eva wordt niet gelijk aan God. Die eerste leugen is in die zin ook wel ontzenuwd met deze tekst. De voorgaande dingen, zie, ze zijn gekomen. Nieuwe dingen verkondig ik. Niet zomaar. Voordat ze ontkiemen, doe ik ze u horen. God heeft ons daar een heel boek in gegeven, heel veel profetieën uitgesproken. En in openbaringen praat hij over een tijd die nog voor ons ligt. Maar God heeft het al neergezet. En hij zal ze openbaren. Dit was mijn dooptekst. En rondom die kreet, maar het gaat hier om Jezus. Het gaat hier om de Messias. Dat is onze bevrijder. En degene die hier in vers 6 spreekt. Ik, de Heere, heb u geroepen. God heeft Jezus geroepen. En God heeft, en Jezus heeft ons geroepen. Als ik een Bijbel lees, dan lees ik hem graag in zijn context. Ik kan niet zomaar een tekst plukken en zeggen, nou, we gaan eens wat teksten gooien. En het is slim om dan ook de versen die hiervoor staan te lezen. Maar hiervoor zit nog een tekst. Een heel hoofdstuk, een heel boek. Voor Jesaja 42 zit Jesaja 41. Logisch, omdat wij leren tellen van 41 naar 42. Maar in vers 41 staat dat God zegt dat het volk Israël, die zijn dienstknecht was, zijn taak niet goed deed. Israël had als taak om als volk van God over God te vertellen. En God zegt daar eigenlijk in hoofdstuk 41, jullie doen je werk niet goed. Niemand. Een keihard oordeel, maar niemand in Israël deed zijn werk goed als het ging op het verkondigen van God, zijn naam groot te maken. En dan komt hoofdstuk 42, vers 1 en tot en met 5. Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel en welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Ik stop hier even. Want toen ik die las. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. En aan de andere kant, hij zal het recht doen uitgaan. Als ik mijn zin niet krijg. Als ik mijn kinderen dingen probeer te vertellen wat ik denk dat goed is. Dan word ik uit mijn oppas boos. Want dan heb ik het niet in mijn vingers. En ik wil graag controle houden. Jezus is anders. Hij zal zijn stem niet verheffen. En toch zal hij het recht doen uitgaan. Boosheid is iets. Toen dacht ik, oh, ik heb weer een onderwerp erbij. Dat past niet in mijn preek. Die gaat verkeerd. Dus ik heb voor mijn preek overlegd met mijn vriend, met wie ik regelmatig een bid, af en toe een bakje doe. En we genieten van elkaar. Ik zeg, wij missen de mannengroep. Wij missen een gesprek als mannen om elkaar, om eens over zo'n onderwerp door te praten. Dus we hebben bedacht, voor de mannen die daar zin in hebben, om een mannenavond te doen. En is door te denken over boosheid. Want dan moet ik even kijken wat de letterlijke tekst was die ik verzonnen had. De boosheid, de baas. En dan willen we die tekst van kijkend naar Jezus ernaast leggen. Aan het eind van de dienst zullen we die uitnodiging op beneden leggen. Ik heb wel flyertjes, dus dat komt wel goed. Jezus schreeuwt niet. En het gaat nog veel verder. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlasplit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Hoe vaak zijn wij niet in situaties gebroken? Kapot zijn we ervan. Soms door verdriet. Soms door onze eigen stomme schuld. Omdat we dingen doen die niet moeten doen zoals we ze moeten doen. En dan voelen we de gebrokenheid. Jezus rekent niet met ons af op dat moment. We mogen altijd opnieuw beginnen. Dat heeft de Heere God hem verteld. Want dit is een tekst die komt bij God vandaan. Dat heeft hij hem als opdracht ook meegegeven. Maar hij weet ook dat zijn knecht, Jezus, dat volbrengt en doet. En ik heb in mijn leven, in die 30 jaar, toen ik deze tekst kreeg in het begin, dacht ik, ja, ik ben die vlaspit. Ik blijf niet staan. Ik ga onderuit. Ik schaats wel eens verkeerd. Ik kom beloftes niet altijd na. En als je jezelf dan ziet, wordt het plaatje zwart. Maar God richt je op. Jezus pak je weer bij je hand. En je mag bij hem altijd opnieuw beginnen. Niet als je het stomweg door blijft stampen natuurlijk. Je moet wel belijden dat je iets niet goed doet. Je moet wel in de spiegel durven te kijken. En ik heb heel veel keer in de spiegel moeten kijken. En zeggen van, ik moet weer overnieuw beginnen. Ik moet terug naar de Heer. Maar op basis van deze tekst weet je dat Jezus je arm weer om je wil slaan, je weer bij de hand wil pakken. Ook als je denkt dat het hopeloos is. Maar er staat ook wel direct achter, naar waarheid zal hij zijn recht doen uitgaan. Het is niet zo dat hij zegt, aai over je bol, ga maar weer verder. Je moet wel wat doen. Als je dingen regelmatig in vastloopt. En dat kan heel praktisch zijn als je koopziek bent omdat je online verleid wordt door die appel die ze je voorhouden en iedere keer wil je weer kopen. Ja, heb je een probleem als de portemonnee leeg is en aan het eind van de maand niet kan eten, toch? Dan moet je er wat aan doen. Heel praktisch. Maar God wil je wel bij de hand nemen. Jezus wil je wel helpen. Maar je moet wel erkennen dat je een probleem hebt, want anders wordt het moeilijk. En soms zie je het zelfs niet eens dat je een probleem hebt. Omdat je niet in de spiegel kijkt. Of omdat je broer en zus die naast je staan het je niet vertellen. We hebben elkaar nodig om weer overeind te komen. Waar was ik gebleven? Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet geknakt worden. Totdat hij recht op aarde zal hebben gevestigd. Dit gaat over Jezus. Hij werd pas geknakt aan het kruis. Toen hij het recht op aarde had gevestigd. Want met zijn dood heeft hij het recht op aarde gevestigd. En dan staat er, de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Zo zegt de God, de Heere, die de hemel heeft geschapen en die hem heeft uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspreidt, spruit. Die de adem geeft aan het volk dat daarop is. Die de geest aan hen die daarop handelen. En dan gaat het verder met vers. God wil zijn geest aan ons geven. En we hebben in de preken hiervoor ook gehoord. Wij mogen er vol mee zijn. En het is goed om er vol mee te zijn. Om het vol te houden. Gevangenschap en bevrijding. Die was de inleiding nog maar. Ik had mijn timer aan moeten zetten. Want anders krijg ik ruzie met Nelleke. Want die heb straks uit de lesstof loopt. En ik sta hier nog te praten. Dan moet, dan moet ik het thuis uitvechten verder. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Als je gaat praten over gevangenschap en bevrijding. Dan kan je zo praten. Dus ik moet ergens zeggen. Van wat wil ik erover vertellen. En ik denk dat ik maar één ding in deze preek probeer over te brengen. Dus bevrijdend worden. Maar waarom en waar naartoe? Waartoe worden we bevrijd? Wat heeft dat voor doel? Wat heeft dat voor nut? Als we toch iedere keer weer struikelen zoals we horen. En waartoe? Dan begint de tekst. Die begint, om blinden de ogen te openen. Dus daar wil ik eerst naar kijken. Ik wil eigenlijk vers 7 verder uithalen. Waar gaat het om, blinde ogen te openen? Als christen ben je in de wereld, maar je bent niet van die wereld. We hebben net die appel gezien en die kus. En we zitten een beetje vast aan die wereld. Maar als je in de wereld bent en je bent niet van de wereld, zijn we er dan los van? Zijn we vrij om te gaan? Of zitten we er toch aan vast? Jezus zegt daar iets over. En dan pak ik het oog eruit, omdat dat in die tekst koppelend is met de andere tekst. Maar als je oog je tot zonde verleidt, ja, dan kun je, en je blijft daardoor bij de Heer weg, dan staat er een hele radicale tekst van: ruk hem uit, doe hem weg. Want mijn oog verleidde mij heel vaak tot zonde. Waar is die? Oh, hier. Ik heb mijn oog weggegooid en ik heb er een kleintje voor teruggehaald. Dat klinkt misschien gek. Maar Nelleke die had een artikel uit een of andere tijdschrift gehaald. En daar stond in dat wij ongeveer 7 jaar van ons leven op de beeldschermpjes zitten. 7 jaar van ons leven verprutsen wij aan onze schermgedrag. En die persoon die dat verhaal vertelde, die zei: ik kijk alleen 's ochtends op mijn mail en ik kijk 's avonds op mijn mail. En als het een belangrijke dag is waar ik nog wat tussendoor moet doen, kijk ik tussen de middag nog een keer op de scherm. Maar daarna moet hij weg zijn. Als je oog je weghoudt uit het koninkrijk, doe hem dan ook weg, dat oog, dat scherm. Als we gevechten moeten hebben met onze kinderen over schermtijd, dan weten we allemaal waarom dat is. Want we zijn ons kind kwijt. Die zit in dat scherm. Die zit in dat beeld. Maar ja, dit ging eigenlijk helemaal niet over mijn verhaal. Het verhaal, de kern is, kan je de wereld nog loslaten. Kan je kiezen voor Christus, kan je bij hem blijven. Waar gaat het dan wel om? Daar gaat het om. Dat is Gods plan. Hij wil die bruid die ring geven. Hij wil met ons trouwen. Hij verlangt naar trouw. Hij verlangt dat we bij ons zijn. De vader verlangt dat zijn zoon trouwt. En de vader verlangt ook naar zijn kinderen. Dan moeten we wel op het feest zijn. Als ik die kreet daar neerzet, dan denk ik aan de 5 wijze maagden die hun lampen vol met olie hadden. Maar dat er 10 maagden waren, wil wel zeggen dat er 10 zuivere mensen waren die wandelden in Gods wil. Alleen 5 waren er maar vol van Gods geest. Zijn wij vol van Gods geest? Dan komen we op het feest. Dan was er nog een verhaal. Toen was die feestzaal gevuld. En toen zat er een of andere Jan Jurk zonder feestkleding. Wat deed die? Die was denk ik nieuwsgierig. Die was over de schutting gekomen. Want bij de ingang van die feestzaal werden je kleren uitgedeeld. Dus niet omdat je zelf zo goed was. Dat was omdat God zo goed was om jou te zien door de vader, door zijn zoon heen. Maar er was er een over de schutting geklommen. En die dacht dat hij zonder feestkleren zijn zaal in kon. Als je nieuwsgierig bent naar Gods woord, naar de liefde van Jezus, mag je gewoon door de deur naar binnen. Dan wordt het feest ook een feest. Dus de vraag is, past die ring bij jou? Die trouw? En wil je trouw zijn? Dat betekent misschien dat je wat dingen achter je moet laten. En ik moet zeggen dat dat voor mij ook zelf heel moeilijk is. Als ik betrouwbaar wil zijn, en dan noem ik maar een klein voorbeeldje. Ik zei tegen Nelleke, welke moet ik vertellen? Ze zei, nou vertel maar van die snoepjes. Ik ben een snoeper, ik eet graag. Maar snoep is niet goed voor mijn kinderen, dus we hadden afgesproken. Ja, dat moet je eigenlijk niet de hele week doorlopen te snoepen. En wat doe ik dan? Dan koop ik toch een zakje erop en die vreten we samen leeg. Hè? Maar dat was niet de bedoeling. Dat is niet wat goed is. Ik ben niet betrouwbaar naar mijn vrouw toe. En ik gooi mijn opvoeding te grabbel. Er zijn er maar kleine voorbeeldjes misschien. Maar het laat zien dat als ik het in het kleine niet beheers, dat het nog heel moeilijk is om discipline te hebben om het in het grote ook te doen. Dus ik ben voor mezelf wel een beetje stil van te roepen van ja, dat doen we even. Trouw zijn aan God in kleine dingen is al moeilijk. Laat staan dat als het groter wordt, als er nog strijd komt, dat we het dan volhouden. In die zin hebben we elkaar nodig, denk ik. Ik heb mijn vrouw nodig om iedere keer weer en zo spiegelen we elkaar. En zo hebben we denk ik elkaar ook nodig in de grotere dingen als we naar elkaar omkijken. Zeker als we alleen zijn. Ik heb een vrouw, maar je hebt ook mensen die alleen zijn. En die moeten ook een broer of een zus om zich heen hebben die naar hen omkijkt. Goed, dit was een van de dingen waar ik denk... Zijn onze ogen open? Beseffen we dit? Prima. Dan zijn we in ieder geval wakker. Mis het bruiloftsfeest niet. Ga te snel. Dat is een andere zaak. Zijn we verlangend? Zien we uit naar zijn komst? Als wij verlangen naar iets, dan tellen we de dagen af. Dan kan het ons niet snel genoeg gaan. Ik weet nog dat mijn vrouw in Dordt woonde en ik in Ambacht. En we mochten elkaar alleen in het weekend zien. En dan verlang je maar dat het heel snel vrijdag wordt. En gaat de tijd, ja, die gaat langzaam in de week en snel in het weekend. Maar dat is wat er gebeurt. Maar je ziet er wel naar uit. God de Vader is goed. Jezus is goed. En voor mij is het daar straks prachtig. Laten we dat verlangen blijven hebben en houden om daar naar uit te zien. Vol van genade. Genade is niet alleen genade vragen bij Jezus. Maar het is ook genade geven aan de mensen om je heen. Vergeving geven. Als we vrij willen zijn en niet gevangen willen blijven zitten in dat kooitje, moeten we nog wat leren. We moeten ook proberen om vrij te gaan leven. Boosheid bouwt een muur in je hart. Maar boosheid bouwt ook een soort schild. En dat betekent dat ik jou niet meer kan zien. Dat ik jullie niet meer kan zien. En dat ik in mijn isolement kom. Vol van genade. Vol van zijn geest. Overnieuw beginnen, elkaar aanspreken. Als het even niet lekker loopt. Contact weer maken. Ook al liep het niet even lekker. Maar als je vol bent van zijn geest, dan word je familie. We zijn al familie. Dat heeft Jezus ons verteld. Maar zijn plan is dat we allemaal bij hem komen wonen. In de Nieuw Jeruzalem. Als onze ogen hiervoor open blijven, als we dat blijven zien, in wat er ook gebeurt om ons heen, in de wereld om ons heen. Want het gaat volgens Openbaringen heftig worden. Dan kunnen we elkaar vasthouden, elkaar bemoedigen, elkaar weer overeind trekken. Dan gaat het goed komen. Dan kom ik op het tweede stukje van die tekst. Dat bij toeval, nee, toeval bestaat niet. Ik denk, ik heb een of andere Bijbel-app gekregen, dan kan ik ook Griekse, Latijnse woorden, weet ik het allemaal vinden. Maar ik denk, nou kijk maar eens wat kerken betekent. Nou, kerken is een ruimte onder een huis, waar het zit onder de grond in ieder geval. En het is donker en er zal wel een slot op zitten. Dat is het eerste stukje van die tekst, dat is kerker. Dat is een kleine gevangenis eigenlijk. Dat is maar één hokje. We kunnen wel uitkomen op een gegeven moment. Jezus bevrijdt ons daaruit. Dat is zijn opdracht. Daarbij komt hij op pad. Maar de tweede staat gevangenissen. Maar daar staat een ander woord achter. Dat is meer detentie. Dat is veel meer omvattend. Dat is eigenlijk een heel systeem waar je in gevangen zit. Daar kom je niet zomaar uit. En als wij om ons heen kijken in de wereld waarin we leven, dan zien we ook dat heel veel systemen gebouwd zijn om ons gevangen te zetten. Gevangen te zetten zodat wij gaan doen wat die baas van die gevangenis wil. Dat klinkt heel gek, ik weet niet of iemand wel eens in een WW-traject gezeten heeft, weer op zoek naar werk. Dan is er een instantie in Nederland die zegt, ik heb één taak, jou weer aan het werk krijgen. Er staat niet bij dat je plezier moet hebben. Er staat alleen bij dat je weer geld moet genereren. Dat is een systeem dat als je niet oppast, je leidt terwijl je professor, dokter anders bent, word je op de taxi gezet. Maar dan ben je weer aan het werk. Dat is geen vrijheid, zoals God het bedoelt. God verlangt ernaar dat wij onze talenten gebruiken. Onze gaven. Dat we tot ontplooi komen. Een detentiesysteem, zoals het hier in die tekst bedoeld wordt, is een systeem waar je in je gevangen zit, waarin je niet tot bloei komt zoals God het wil, maar dat je aan de grond gehouden wordt, laag, niet kan vliegen, niet uit die kooi komt. En hoe zou dat toch komen? Maar Jezus bevrijdt ons daaruit. Niets is hem onmogelijk. En dat geeft hoop. Dat geeft hoop dat als je broers en zussen ziet die gevangen zitten, dat je ook mag weten dat men aan de hand van Jezus er een weg uit is. En leven vanuit die hoop, om die stappen te zetten, betekent dat we elkaar aan kunnen moedigen en soms dingen zien die onmogelijk zijn en God kan vrijmaken. Ik heb geprobeerd om hierna een paar sheets te doorlopen waarin we in de onmogelijkheden komen waar wij niet bij kunnen, maar waar Jezus ook bij kan. Voorbeelden waarin die mensen vrijmaakt. Het eerste is legioen. In de Bijbel staat een verhaal wat werkelijk gebeurd is, waarin een man in Genezaret, als ik het goed heb, gevangen zat en er waren vele demonen in hem. En Jezus maakte die man vrij. Ik heb wat afdrukken gemaakt van mijn presentatie als mensen dat willen bestuderen. Het waren er vele. Jezus maakt ze vrij. Maakt die man vrij. En hij veegt in één keer dat hele schip schoon. Onderschat Gods kracht niet. Niets is onmogelijk. En later zat die man gewoon te praten aan Jezus' voeten en leerde en was weer bij zijn volle verstand. Dan is er nog een verhaal. Dat is een verhaal van een maanzieke jongen. Maar daar was wat anders aan de hand. Zijn discipelen waren er al op uitgestuurd. En die hadden geleerd genezing, uitdrijven van demonen. Daar waren ze toen in staat. En toen kwam die maanzieke jongen. Die zich, wat gebeurde daar? Hij gooide zich diksels in het vuur en in het water. Dat lijkt op vernietiging van je eigen leven. En ze konden die demonen er niet uitdrijven. En daar gebeurt iets anders. Jezus bestraft die demonen. Dat kind is weer vrij. Maar Jezus zegt er nog wat achteraan. Hij vraagt aan zijn discipelen. Hij zegt eigenlijk, bid en vast. Dus hij geeft zijn leerlingen een opdracht mee. Als de strijd zwaar is, verwacht dan niet dat je achterover zittend op een luie stoel de oplossingen krijgt. Hij vraagt een actieve houding. En er is geen houding waarmee je met een zwaard moet gaan vechten. Nee, het is eigenlijk een houding waarbij je een energiezuinige houding. We hoeven niet te eten. Dus dat past helemaal in deze groene tijd. En we moeten onze handen vouwen, we moeten bidden, we moeten op onze knieën, we moeten naar hem toe gaan. Vanochtend zei hij, wie zei het? Jezus strijdt voor ons, de strijd wordt voor ons gestreden. Maar dit is wat we wel mogen en moeten doen, willen we anderen vrijmaken. Die zelf zo ver gevangen zitten dat ze het niet meer zien zitten. Dan zit er een verhaal, dat heeft me heel vaak is me dit voor de voeten gekomen. Dat staat in Matteüs 12 vers 43. Dan wil ik even naar kijken. Daar staan drie versen. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar die vindt hij niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Hey, herkenbaar. Wij laten gaan naar voren, we laten voor ons bidden, we zijn weer vrij. We gaan opgewekt en vrolijk lopen we die deur uit. En dan gaan we de week weer in. Zijn we er dan? Dan gaat hij weg, neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gaan, zijn gegaan, gaan ze daar wonen. En het einde van de mens wordt erger dan het begin. Oké. Ik moet geen leeg huis achterlaten nadat ik bevrijd ben. Vergeet niet om Gods geest binnen te laten en je te vullen tot overvloeiend toe. En ik heb zelf ook wel eens gedacht, ik ben weer vrij, ik was weer vrolijk, ik was weer blij. En na een tijdje dacht ik van, maar dan kan ik dit ook wel weer en dan kan ik dat ook wel weer. En voordat ik weet had ik mijn huis weer gevuld met andere dingen. En toen werd het moeilijker. Dan moet je nog harder strijden. En dan staat er een tekst achter. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Dat zegt Jezus. En dan denk ik, Jezus wil bevrijden, maar hij kijkt ook om zich heen en hij ziet van, als je niet kiest, kies je dus voor dit. Als je je niet vult, als je niet dicht bij hem blijft, dan heb je die 5 dwazen en die 5 wijze maagden. Ik heb die tekst niet verder helemaal uitgeplozen. Maar hij raakte wel mijn hart. En het doet me ook beseffen dat vallen en opstaan en weer doorgaan aan zijn hand en overnieuw beginnen is een struggle of life die we allemaal, denk ik, wel eens meemaken. Verlies de moed niet, want God geeft ook mooie beloftes. Alleen deze staat er wat te klein op, zie ik. Ik spreek mijn preken altijd door met Nelleke en die geeft commentaar, die geeft een aanvulling. Of die zegt, dit moet je niet zeggen, Gerrit, hou je mond. En die gaf me ook tekst uit Romeinen 8. En ik denk dat daar iets staat wat ons vast wou houden. 8 vers 15 tot 8. Hier is niet goed. Ik zit in het verkeerde Bijbelboek, ik denk al. Er staat een heel andere tekst. Dat gaat beter. Neem me niet kwalijk. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Mooi hè, als je geest vult dat de Heer dit belooft. Maar u hebt een geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Vol van de geest, maar dit is de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Snap je nu dat Jezus zegt dat wij moeten zijn als kinderen, als 4-jarigen, geest van kinderen. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden. Opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Jezus maakt vrij. Het verlangen van de Vader zit erachter. Vader en Zoon en Geest verlangen naar ons. Die verlangen naar onze bevrijding. En die moedigt ons aan om mee te stappen. Oké. Toen kwam de andere tekst tot mij. Verlaat die stad. Ik wist toen ik deze afbeelding plakte, hij is op een laptop veel sneller, maar hier staat een stad in brand. Het zou een foto van Dresden kunnen zijn waar bommen opgeworpen zijn die een hele stad in brand zetten. Die stad wordt verwoest. Dat is wat Lot overkwam toen hij de stad uit moest. Jezus had daar ook, en God had daar ook gezegd, verlaat die stad, ga eruit weg. Ik denk dat die stad ook het beeld is van de wereld waar we niet in willen zijn en moeten zijn. Verlaat die stad, ga weg. Openbaringen praat ook over die stad en noemt hem Babylon. Ga uit haar weg, mijn volk. Openbaringen 18 vers 1 tot 5. En hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met een krachtige stem, zij is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats van allerlei onreine geesten. Een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn, van de toorn, van haar roerij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel aan haar zonde hebt. En opdat u niet door haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. En God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Er staan twee dingen in die tekst die aan ons gericht zijn, denk ik. Opdat u niet aan die plagen zult ontvangen. God vertelt ons verhaal van tevoren, zoals we net in Jesaja hebben gelezen. Hij vertelt het ons nu. Dit is nog niet zo ver. Maar hij wil dat wij niet hier terechtkomen. Dus hij wil dat wij een aantal stappen voordat dit gebeurt, actie ondernemen. Vrij worden van die stad. Dat we eruit weg kunnen gaan. Voor Lot en zijn vrouw was het heel moeilijk om uit die stad weg te vluchten. Ze moesten hun hele hebben en houden achterlaten. En die vrouw zat er nog zo aan vast dat ze zich omdraaide en in een zoutpilaar veranderde. Als wij vastzitten aan de wereld waar we niet toe behoren, dan blijven we erin achter als we niet oppassen. Dus hij verlangt ernaar dat we kiezen voor zijn koninkrijk. Ik heb heel veel gelezen in Openbaringen. Ik was ook blij toen Barend vorige preek daarover al heel veel dingen vertelde. En ik heb gezien dat in Openbaringen de weg, daar staat dat verhaal, daar staat deze tekst. Wij zien uit naar die nieuwe stad, naar het nieuwe Jeruzalem. Wij zien uit naar die eindbevrijding en overwinning. In Openbaringen, iets te snel, staan verhalen, 7 zegels, 7 bazuinen, 7 plagen. Dat is een. En aan het eind van die 7 plagen is daar de val van Babylon. En daar staat die tekst, verlaat die stad. Maar als je leest dat je die hele plagen niet moet meemaken, dan zegt hij dat eigenlijk, verlaat die stad voordat deze ellende begint. Want anders word je meegesleurd in zijn val. En dan, daar zijn al die 7 plagen. Amagonda, de eindstrijd. Maar net voor de bevrijding en de overwinning zit het bruiloftsfeest. En toen ik dat zag, moest ik aan iets anders denken. Als wij geen uitkomst meer zien omdat de wereld om ons heen het onmogelijk maakt, dan komen we op het verhaal wat Nelleke net vertelde. Jezus stuurt ons terug naar een plaats waar we veilig zijn. En dat is op het bruiloftsfeest. Dat is de plek waar we veilig zijn bij hem. Dus ons verlangen moet daarop gericht zijn. Hij stuurde het volk wat bevrijd werd uit Egypte naar een onmogelijke plaats. Daar zaten ze gewoon gevangen. Maar God gaf een uitkomst en hij streed voor het volk Israël. Zo zal hij ook voor ons strijden. En dan lezen we in Jesaja 43 verder. Maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper Jacob, uw vermeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur gaat, zij zullen u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heer, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Gezien de tijd wil ik het onderwerp wat ik hierna nog had over wat doet de bruid skippen. Ik heb het tussendoor al zoveel keren verteld dat ik denk dat ik er nu niet op verder hoef te gaan. Eén ding wil ik daar wel uitpakken, maar dan moet ik even snel door. Dat is een tekst aan het eind. Stap in je hoogste bediening. Geen enkel mens is groter dan zijn gebedsleven. De bediening van een onderwijzer is slechts weggelegd voor een enkele. Maar de bediening van gebed, de hoogste bediening van een mens, kan uitoefenen. Staat open voor iedereen. Laten wij biddend voor elkaar strijden, met elkaar strijden en blijf staan. Amen.